106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Op deze koude dag, deze zaterdag, gaan we met het programma Kerk in Delft weer starten. Een uur lang informatie vanuit de kerken. De moeite waard om te blijven luisteren. En als u al luisterde, fijn dat u er bent. We gaan natuurlijk heel veel mooie muziek draaien, maar we hebben ook wat gasten te gast vandaag. Dat zijn in ieder geval uit de Vierhoven gemeente van de PKN in Delft, Christa Ruiter en Henk Jansma. Zij komen met ons praten over een heel belangrijk onderwerp, denk ik. In ieder geval maatschappelijk. En we gaan kijken wat dat kerkelijk betekent. En dat betekent fair en groen. En wat het allemaal precies inhoudt voor een kerk in Delft, dat gaan we van hun horen. En even later komt een nieuwe predikant van de PKN uit Den Hoorn het Woud. Dus niet binnen Delft, maar daar net buiten, net over de landsgrenzen van Delft heen. Die komt met ons praten over haar nieuwe functie. Ze heet Barbara Lamain en we gaan van haar van alles horen over haar toetreden tot deze gemeente in Den Hoorn. Wat een prachtige wereld, dat zingt Louis Armstrong voor ons. En het is een mooi bruggetje naar het interview wat we hebben met Henk Jansma en Christa Ruiter. Want dan gaat het ook over een mooie wereld uiteindelijk, denk ik. Gaan we alles over horen. Goedemorgen, Christa en Henk. Het is zo dat we jullie hebben uitgenodigd omdat jullie in de Vierhoven gemeente, dat is een gemeente van de PKN in Delft, ja? Daar zijn jullie lid van. Ja? Ja. Omdat jullie daar actief zijn in het beleid rond fair en groen. Nou, snap ik groen wel, dat je inderdaad zo groen mogelijk wil kerken. Maar dat fair, dat had ik nog een vraag over. Fair met F-A-I-R.
Ja, dat klopt. Dat is correct.
Hoe moet ik dat vertalen?
Eerlijk.
Eerlijk.
Het gaat erom dat er zijn bepaalde fair kerken in Nederland. Deze kerken die gebruiken bijvoorbeeld fair trade merken voor hun koffie. Dus het is heel belangrijk dat we fair trade koffie inkopen, zodat we bijdragen aan een eerlijkere wereld.
Ja, ja. Dan heeft het ook met eerlijke handel te maken,
ja,
begrijp
precies.
Ik. Ja. Dus eerlijk en groen. Zo moet ik het jullie motto eigenlijk vertalen. Klopt dat, Henk?
Ja, dat klopt. Dat is, je zou het ook kunnen zeggen, het is een andere manier van zeggen dat we proberen te werken aan een duurzame wereld.
Een duurzame wereld.
Een groene wereld en ook een eerlijke wereld.
Ja, want duurzaam wordt tegenwoordig ook wel gebruikt in allerlei andere verbanden. Hè?
Maar duurzaam heeft natuurlijk een heleboel verschillende facetten. Ja, hè? Heeft ja, het facet ja. van klimaatbeheersing, klimaat, de temperatuurstijging op aarde, dat is een heel belangrijk element. Er zit het element van circulaire economie. Dat is waar die avond over is gegaan, de 14 november. Mm-hmm. En er zit ook een element in van eerlijk met elkaar omgaan. Hè. Zorgen dat we eerlijke prijzen krijgen voor producten. Zorgen dat de economie op een eerlijke manier draait. Mm-hmm. Zonder dat onze volgende nakomelingen daar slachtoffer van zijn.
Yeah.
Dus dat is een beetje eerlijk, iets uitgebreider.
Ja, zeker. Goede verduidelijking van je. Toch denk ik altijd van, dat zijn maatschappelijke thema's, politieke thema's eigenlijk. Waarom zou je daar in een kerk aandacht aan geven? Want in een kerk ben je toch met God en de hemel en dergelijke bezig. Christa, heb jij daar een antwoord op?
Ik kan in ieder geval proberen een antwoord te geven. Ik denk dat als in het geloven ben je ook bezig met op een goede manier met elkaar omgaan. Ik denk dat dat een hele belangrijk aspect is van geloven. Het gaat niet alleen om mijn relatie met God, maar het gaat ook om mijn relatie met mijn medemens. En hoe ik in die relatie met mijn medemens kan geloven. En als je dit perspectief op geloof hebt, dan is fair en trade eerlijk. Groene kerk, goed zeg maar denken aan de toekomst, ook een heel erg belangrijk aspect.
Ja.
Het is een oud kerkelijk kerkelijke term, rentmeesterschap. Wat dat ook in feite een beetje beschrijft. Hè. De aarde is aan ons toevertrouwd en we worden geacht daar goed mee om te gaan. Goed namens de aarde, goed namens onze medemensen. Ja. En ik denk dat dat een hele belangrijke reden is waarom we als kerken daar in het bijzonder mee bezig zijn.
Ja. Christine, jij zei ook even in het begin van het interview dat er meer kerken ook daarmee actief zijn. Meer verkerken.
Ja, en meer groene kerken. Dus,
is dat een landelijk initiatief?
Het is een landelijk initiatief. En als kerk kan je je aanmelden voor ver of groen of allebei. En dan bijvoorbeeld als je ver treedkerk wil worden, dan is het heel belangrijk dus dat je ver treed koffie serveert en dat je ver treed producten gebruikt in bijvoorbeeld ook kerkelijke maaltijden.
Ja.
En een groene kerk is iets vagere term, maar dat houdt erin dat je je inzet voor een duurzamere kerk, voor een minder klimaatimpact.
Mm-hmm. Want even naar jullie gebouw, hè? Jullie kerkgebouw, staat aan de Obrechtstraat. Leg het even uit voor de luisteraars, want dat is niet zo'n hele bekende straat waar het ongeveer is.
Nee, de Obrechtstraat is misschien niet zo bekend, maar iedereen kent wel in Delft de Bult, zoals dat heet.
Ja. Yeah.
Martinus
Nijhoflaan, ja.
Precies, de Martinus Nijhoflaan, waar die over de Wijkstraatweg gaat. Met aan de ene kant de Vierhovenkerk en aan de andere kant de moskee.
Ja, precies. Ja. Daar dus. Dat gebouw, hè, de Vierhovenkerk, is dat energie-neutraal inmiddels?
Ik weet niet of het helemaal energie-neutraal is, maar we zijn er heel hard. We werken er echt naartoe.
Ja.
We hebben onder andere zonnepanelen op het dak gelegd een paar jaar geleden.
Kijk, een paar jaar geleden al.
Als een van de eerste kerken.
Een van de eerste kerken.
Ja.
En zo proberen we nog meer initiatief om het energie-neutraal te krijgen. We hebben ook geprobeerd een warme truienzondag in te voeren.
Ja.
Maar dat was geen succes.
Okay.
Dat was toch wel erg koud.
Toen ging de verwarming niet aan in de kerk.
Nou, toen stond de verwarming een graadje lager.
Oké. Okay. Maar goed, we weten hoe koud het soms in de nieuwe kerk kon zijn. Vroeger in ieder geval. Ik weet nog wel van die koude tenen daar, ja. Dus dat zal misschien bij jullie nu ook een keer zo geweest zijn.
Ja, precies.
Ja. Maar goed, was niet zo'n succes. Maar inderdaad, jullie proberen aan het gebouw. En het gebouw leent zich er ook voor, denk ik, om daar zonnepanelen om te leggen. Ja. Op de nieuwe kerk zie ik ze niet zo 1, 2, 3 verschijnen. Dat is wat moeilijker. Maar goed, daar zullen ze misschien ook wel maatregelen nemen om het energieverbruik toch een beetje te kanaliseren. Op zich, je had het over verre koffie, hè? En maaltijden. Want ik bedoel, een kerk, daar ga je toch heen om een kerkdienst bij te wonen. Maar er wordt toch flink wat koffie geschonken, denk ik. Zodat het de moeite waard is om juist die fair trade koffie te gebruiken.
Bij ons in de gemeente is er elke week na de dienst koffie drinken.
Kijk.
En blijven de meeste mensen gelijk even een kopje koffie drinken om even na te babbelen en zo.
En er zullen vast nog wel gemeenteavonden en dat soort dingen zijn.
Precies.
Ja, waarop je dus inderdaad. Ja, dus wat dat betreft de moeite waard om, zeker als het maar een kleine bijdrage is, om die ook zeker mee te geven. Straks in het tweede deel van het interview wil ik graag met jullie praten over de avond die jullie vorige week gehad hebben op 14 november. Want dat was ook weer een hele organisatie, denk ik. Maar ook vast leuk om nog eens even over na te praten wat jullie verwachtingen waren en wat eruit gekomen is. We hebben twee gasten, Henk Jansma en Christa Ruiter van de gemeente Vierhovenkerk van de PKN in Delft. En zij hebben net het een en ander verteld over de rol van de kerk, van hun kerk, in het fair en groen debat. Maar niet alleen in het debat, ook in hun aanpak, hoe je zo groen mogelijk een kerkgebouw kunt onderhouden. En wat je daar serveert, bijvoorbeeld aan koffie, om daar fair trade koffie voor te gebruiken, afkomstig uit eerlijke handel. Duurzaamheid en circulaire economie, Henk, dat waren een aantal woorden die bij mij in ieder geval nog in het geheugen zijn gebleven uit het eerste deel van het interview. We gaan even terug naar 14 november. Dat was voor jullie een, denk ik, belangrijke dag met veel organisatie vooraf. En die avond ging met jullie wijkgemeente over weggooien en eventueel hergebruiken. Moet ik zo dan ook de circulaire economie samenvatten? Van weggooien naar hergebruiken?
Ja, circulaire economie betekent in feite het wegstappen van de huidige economie. De huidige economie, daar pak je grondstoffen, je maakt er een mooi product van, je gebruikt het als consument en daarna gooi je het weg. En je gaat ervan uit dat er oneindig veel beschikbaar is in deze aarde en het raakt nooit op. Circulaire economie gaat ervan uit dat je geen afval wilt hebben, want er is maar een eindige hoeveelheid beschikbaar aan materialen in de wereld. Bijvoorbeeld ijzer, koper of andere duurzame materialen.
Olie.
Het raakt op een gegeven moment gewoon een keertje op. Ja. De aarde is wat dat betreft een gesloten systeem. Er zit een bepaalde hoeveelheid in. En als dat op is, is het gewoon echt op. En aan ons de verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. Dus je wilt naar een economie toe waarin je de grondstoffen op een gegeven moment gebruikt om iets van te maken.
Mm-hmm.
En dat product dan gaan als consument gaan gebruiken. Maar daarna niet als afval weggooien, maar hergebruiken. Of refurbishen, zoals dat het op zo'n mooi Engels heet. Dat je componenten eruit pakt die je weer opnieuw kunt gebruiken. En als je helemaal niks meer kunt hergebruiken, geen onderdelen meer, dan is recyclen de laatste optie. Dus dat je zorgt dat de grondstoffen weer netjes terugkomen en naar de leverancier weer toegespeeld worden. En die kan ze dan weer gebruiken om er nieuwe componenten en nieuwe materialen en nieuwe producten van te maken.
Ja.
Dus dat je in feite niks weggooit.
Dat is nogal wat, hè?
Ja.
Want
ja.
Onze economie is eigenlijk alleen maar op vraag en aanbod gestoeld.
Nee, precies. En dat is ook de reden waarom we als kerk deze avond georganiseerd hebben. Je wilt mensen bewust maken dat het toch een ander gedrag van de consument vereist om richting de circulaire economie te gaan.
Ja, dan ga ik even met een vingertje wijzen naar de economie en fabrikanten. En stel, ik loop bij een supermarkt, maakt niet uit welke, maar ik word overstroomd door het aanbod, terwijl ik helemaal die vraag niet heb. Ik hoef helemaal geen 10 soorten tomatensoep te hebben om uit te kiezen. Het is het eigenlijk voor die consument bijna niet te ontlopen.
Nee, en op zich vind ik dat die consument, als consument wil kiezen tussen 5 verschillende soorten tomatensoep, dan heb ik daar geen probleem mee. Maar die verpakking waar de tomatensoep in zit, wat gebeurt daarmee?
Mm-hmm.
Wordt die in de vuilnisbak gegooid en wordt die verbrand? Of komt die nog erger in het milieu terecht en vinden we de restanten terug in de Noordzee? Of in de Atlantische Oceaan?
Of in de buik van de walvis?
Of in de buik van de walvis.
Ja.
Er is pas geleden een leuk rapport verschenen waarin stond dat als wij nu een visje eten, gevangen ergens in de wateren, oceanen, Noordzee, et cetera, dan zitten daar altijd al plastic deeltjes in.
Ja. En dat dus is misschien niet zo gezond.
Dus het gaat mij nog niet zo direct om de soep, maar het gaat wat doen we met de verpakkingen.
Ja. Heb je oplossingen?
Ja, ik denk dat er gewoon dat er 2 richtingen zijn waarin de oplossing gezocht moet worden. De eerste richting is aan de technologische kant. Van kunnen we slimmere verpakkingen bedenken die bijvoorbeeld biologisch afbreekbaar zijn? Vroeger hadden we melk in flessen bijvoorbeeld.
Yeah.
Dat vonden we veel te zwaar worden. Toen is melk in plastic. Nu krijg je melk in plastic of van die kartonnen. Dat is allemaal lichter, veel gemakkelijker te transporteren.
Yeah, yeah, yeah.
Maar een veel grotere belasting voor het milieu. Waarom kun je niet naar misschien technologische nieuwe glassoorten toe die veel sterker zijn en veel lichter, et cetera. Dus je hebt aan de ene kant een technologische vernieuwing.
Mm-hmm.
Aan de andere kant heb je denk ik de maatschappelijke vernieuwing, waar de consument op een gegeven moment hele duidelijke keuzes maakt. Van, in deze verpakking kopen we dit niet meer.
Nee.
Want dit is een schadelijke impact voor het milieu.
En
wat is niet te recyclen.
Ja, wat ik ook weer heel veel zie, denk ik, misschien ook als reactie op alles wat zo verindustrialiseerd is, is gewoon zelf tomatensoep maken. Gewoon tomaten
en nog veel lekkerder wel.
Wat uien erbij en even laten koken en door de roerzeef en klaar is die.
Ja.
Ja. Ja.
Maar dat vereist een maatschappelijke andere manier van met dingen omgaan. En dat is ook waarom we de avond georganiseerd hebben.
Ja.
En dat past ook in het ver en groen. Je wilt niet alleen als kerk dingen doen, maar je wilt ook mensen bewust maken van bepaalde zaken. die ze dan thuis en in hun gewone leven ook weer kunnen toepassen.
Ja. Want de 14e vast een lezing gegeven door jou, Henk.
Ja.
Ja. En Christa, wat waren de reacties erop?
Ik denk dat mensen het heel moeilijk vinden om geconfronteerd te worden met dat ze dingen anders zouden moeten doen.
Ja.
Ik denk, ik zag aan de reacties van mensen. We hadden, na de lezing hadden we een soort van opdracht waar mensen zelf moesten gaan nadenken over hoe ze de elementen van de lezing konden toepassen thuis.
Oké.
En dat heel veel mensen vonden dat heel moeilijk om daar echt met concrete dingen te komen. Je hoorde de hele tijd van, ik zou eigenlijk dit moeten veranderen, maar...
we natuurlijk in ons leven allemaal wel eens een comma maar hebben. Ja.
Maar ik denk ook dat het mogelijk is, want mijn moeder was er toevallig ook. En die is helemaal geïnspireerd geraakt.
Wat
en
leuk!
Die is,
wat is ze gaan doen?
Wij hadden altijd, bijvoorbeeld, gingen we naar de supermarkt, haalden we daar groente en fruit. Dat zat allemaal in plastic bakjes enzovoort.
Ja.
En nu spelen we al langer met het idee en het gaat met ups en downs. Soms gaat het een periode heel goed en soms gaat het een periode heel slecht. Maar dan gaan we eigenlijk gewoon naar de groenteboer, nemen we al onze zakjes zelf mee en dan heb je al minder plastic enzovoort.
Ja,
het vraagt iets meer planning en als je een hele periode heel druk hebt en je moet even snel rennen naar een supermarkt, dan werkt het dus niet. Maar als je gewoon je vrije zaterdagochtend relaxed, rustig boodschappen gaat doen, dan heb je gewoon tijd om naar de groenteboer te gaan of naar de markt.
Ja. En je kan ook gewoon zorgen dat je altijd van die plastic tasjes of broodzakjes bij je hebt. Hè?
Ja, precies.
Alleen... Dus ook een kwestie van leren ander gedrag aan te leren.
Ja, precies. Ja. Maar het is ook wel moeilijk als je in de supermarkt bent, want wij hebben heel vaak tomaten.
Ja.
En wij vinden dus de los verpakte tomaten in de supermarkt echt niet lekker.
Oei.
Dus je wil altijd die tomaten die je alleen maar kan kopen als je die in een plasticje verpakt
dan
hebt.
Dan is het lastig, ja.
Of bij de groenteboer. Want bij de groenteboer kan je ze wel natuurlijk gewoon los.
Ja, precies. Ja, ja.
Een andere reactie die ik gehoord heb van mensen die er waren die avond, is dat ze toch wel schrokken van de urgentie. Het was dat men niet men kwam erheen met het idee van, nou, dit is één van de wereldproblemen waar we ook aan bijdragen aan moeten leveren. Maar toen ze zagen dat sommige materialen een levensduur hebben van misschien nog enkele tientallen jaren en daarna is het echt op, schrokken ze wel en zeiden van, goh, dit is toch urgenter dan dat wij dachten.
Ja.
Dus die urgentie was ook wel een punt wat bij een aantal mensen, wat die ik gesproken heb na afloop, bijgebleven is.
Ja. Laten we inderdaad ook wel zeggen dat er talloze mensen zijn die iedere week hun plastic naar de PMD-bak brengen. Of groen afval ook weer goed afleveren bij de gemeentelijke bakken. Dus heel veel mensen doen ontzettend hun best, maar... Het gaat om meer dan dat, zeg jij, Henk.
Ja, precies. Het gaat echt om meer dan dat. Met het recyclen doen we met z'n allen, denk ik, best wel redelijk ons best.
Ja.
En dan maken we ook best wel grote stappen. En Delft is daar best wel goed mee bezig, denk ik, als stad. Maar wat je wilt voorkomen, is dat je moet recyclen. Je wilt meer focussen op hergebruik van zaken, in plaats van het einde van de keten recyclen.
De moeite waard, denk ik, om dit soort avonden te blijven herhalen, Christa. Jij bent een jongere, zeg maar, in de kerk. Dus de moeite waard om als jongere ook door te blijven gaan.
Ja, we gaan ook zeker een vervolg hier aangeven. We zaten te denken aan een avond over de donut-economie. Ergens over een paar maanden.
Mm-mm.
Dus
wat dat betreft nog genoeg werk ook voor jou te doen.
Zeker weten.
Ja, leuk trouwens dat we... een jongere ook erbij hebben, want je ziet in kerken heel veel oudere mensen. En het is goed dat het stokje ook overgenomen wordt door de junioren, zodat het ook levend blijft. Ja. Christa Ruiter en Henk Jansma, jullie bedankt voor jullie informatie over Ver en Groen de Vierhovenkerk. En de organisatie die daarachter zit. En wat jullie voornemens en idealen daarin zijn. Maar ook over 14 november. Hoe goed het toch was om eigenlijk onszelf en de ander weer te confronteren met hoe het gesteld is met de wereld. Want we hebben nog een weg te gaan.
Ja, zeker.
Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM.
Stadsradio Delft met het programma Kerk in Delft op deze zaterdag. Eigenlijk een leuk programma. We hebben net een heel interview gehad over ver en groen in de kerk. En we gaan nu praten met een gast die net gestart is als de nieuwe dominee van de PKN-gemeente in Den Hoorn, het Woud. Of het Woud Den Hoorn, hoe
ja,
moet ik het noemen?
Het Woud Den Hoorn.
Het Woud Den Hoorn. Ze heet Barbara Lamet. Goedemiddag. Ja. Barbara, we hebben gezegd net tegen elkaar dat we je en jij zeggen. Dus luisteraars, je denkt van wat gaat ze er familiair mee om? We hebben dat afgesproken. Barbara, fijn dat je er bent. Even voor ons, hoe lang ben je bezig inmiddels in Den Hoorn en het Woud?
Bijna 2 maanden.
Oh, dat is echt vers van de pers.
Ja, dat
ja,
is zo.
Ja, ja. Even voor mij, want ik ken je eigenlijk sinds nu. Is dit je eerste gemeente of heb je al meer gemeentes gehad als standplaats, als dominee?
Dit is mijn eerste gemeente als predikant.
Kijk aan.
Tot voor kort heb ik altijd gewerkt in het bedrijfsleven.
In het bedrijfsleven?
Ja. Ja.
Als dominee?
Nee hoor, nee, als human resource manager.
Aha. Moet ik dat vertalen in het Nederlands als personeelswerker?
Ja, precies. Ja,
zoiets. Ja,
personeel en organisatie.
Ja, ja. En een hele andere discipline natuurlijk dan dominee, of niet?
Ja, het heeft overeenkomsten ook en verschillen. Het ging niet over God daar, maar het ging over het bedrijf en hoe je mensen goed kan laten functioneren daarbinnen.
Ja, ja.
Maar binnen de kerk heb je natuurlijk ook te maken met hoe zorg je dat je op een goede manier samenwerkt met elkaar en goed communiceert.
Ja, dus je kunt een aantal aspecten van het bedrijfsleven komen ook gewoon in zo'n wijkgemeente weer terug.
Ja hoor.
Ja,
ja, ja. Je hebt overal te maken met mensen en met wat we meegemaakt hebben en met ons meebrengen.
Ja,
en dat geldt bij een bedrijf en dat geldt bij je kerk.
Maar toch een hele stap.
Ja, dat is het ook. Ja.
Van bedrijfsleven zomaar ineens toch dominee geworden.
Ja, zomaar ineens gaat dat niet.
Nee?
Er gaat een hele studie aan vooraf.
Ja?
En ik heb wel altijd van jongs af aan heb ik een verlangen gehad om in de kerk te werken en mijn leven aan God te geven. En ik heb vroeger meer het idee gehad dat ik als vrouw dat niet kon. En daar heb ik in de loop van de jaren andere gedachten over gekregen. En besloten om de studie te gaan doen. En dat is dan deeltijd. Dus dan ben je 1 jaar of 9 of 10 verder.
Want je moet een theologiestudie natuurlijk doen voordat je dominee wordt.
Ja, ja. Ja, je moet eerst een algemene theologieopleiding doen. Algemeen universitair. En daarna de predikantenopleiding van de protestantse kerk.
Poeh, dat is een heel traject, hè?
Ja.
9 jaar, hè?
Ja,
verstond
jaar.
Ik het goed?
Ja, zeker. Ja.
Jongen, 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 jongen. Het... wat me even opviel nog, wat je net zei, als vrouw dacht ik er dat niet kon voor mij.
Ja, ja.
Wat heeft dat met elkaar te maken?
Dat heeft te maken met hoe je de Bijbel leest.
Ja?
En dat in de tijd van de Bijbel was het een andere cultuur. Waarin in die situatie het niet zo gebruikelijk was dat vrouwen een leidinggevende positie soms hadden. Dus er zijn wel teksten in de Bijbel die uitgelegd worden soms op de manier dat vrouwen dat niet zouden kunnen doen.
Ja.
Maar die kun je ook op een andere manier uitleggen.
Ja. En was dat bij jou, zeg maar, in je ouderlijk huis ook eigenlijk nat dan om te zeggen dat je predikant wilde worden?
Nou, binnen mijn ouderlijk huis zijn er eigenlijk 2 hele verschillende stromen. Mijn ouders komen uit verschillende achtergronden, kerkelijk gezien.
Mm-hmm.
Dus aan de ene kant van de familie zou het nat dan zijn. Aan de andere kant van de familie zou het prima zijn. Dus daar wordt verschillend over gedacht.
Ja. Oh, verrassend, hè?
Ja.
Wat dat betreft. Ja. Maar dan kun je ook inderdaad de 2 denkbeelden eigenlijk met elkaar vergelijken.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Zoals ik er naar kijk, ik weet niet hoe jij daar nu naar kijkt. De Bijbel is natuurlijk geschreven. Hè? De teksten zijn opgetekend in andere tijden dan onze huidige samenleving. Het is ook een weerspiegeling van de cultuur toen, denk ik. En ik denk, maar je mag met me verschillen. Ik denk dat je dat ook heel goed moet blijven zien. En dat je ook niet stil moet blijven staan. En moet bekijken wat mensen kunnen bijdragen aan de kerk. En niet wat mannen kunnen bijdragen of vrouwen kunnen bijdragen. Maar dat ze beide hun positie hebben.
Ja, En ook in de hele loop van de Bijbel al zie je dat God zowel mannen als vrouwen inschakelt op allerlei verschillende manieren. Dus ja? Dat was toen ook al gelukkig en dat is nu nog steeds zo.
Want in het Nieuwe Testament hebben vrouwen natuurlijk best wel een redelijke rol. Ja, ook zeker. Rond Jezus.
Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is zeer inspirerend dat juist rondom Jezus en het einde van zijn leven en zijn opstanding, dat degene die het langste blijven bij het kruis, dat zijn de vrouwen. Als de mannen allang weggevlucht zijn.
Ja.
En ook de eerste die getuigen van zijn opstanding, dat zijn vrouwen.
Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft is er een vrouw uit het Nieuwe Testament waarmee jij je verbonden voelt?
Nou, dat niet zozeer. Ik vind meer het hele spectrum van diversiteit qua vrouwen en mannen die door God worden aangeraakt, dat fascineert me. Vanuit allerlei verschillende achtergronden en walks of life. Een vrouw uit het Oude Testament die ik wel eens aanhaal is Hanna. Hanna die was aan het begin van het Oude Testament, ging naar de tempel om te bidden. En zij wordt door het Jodendom eigenlijk daarom gebruikt als voorbeeld van hoe iedereen zou moeten bidden.
Mm-hmm.
En dat vind ik een inspirerende vrouw. En toen ik in Utrecht woonde, had ik de sleutel van de Jacobikerk waar ik toen lid van was. Dus soms ging ik daar zelf alleen de kerk in, het grote gebouw, om daar te bidden. En dan voelde ik me soms als Hanna die in de tempel inging.
Ja, ja, mooi beeld.
Ja,
ja, ja. Daar heb je inderdaad uitdrukking aan gegeven, die verbondenheid, door het praktisch ook gewoon zo te doen.
Ja,
ja, dat, ja. Ja, mooi. Zullen we straks even gaan praten over die mooie gemeente Den Hoorn het Woud?
Ja.
En de kerkgebouwen die daar natuurlijk bij horen, maar ook met de gemeente. Hoe groot is het? Wat gaat je daar allemaal te wachten? De weg die we moeten gaan om jou te ontmoeten, Barbara, die hebben we al afgelegd. Je bent hier bij Stadsradio Delft, bij Kerk en Delft. Barbara Lamin, nieuwe predikant van de PKN-gemeente Den Hoorn het Woud. Woud Den Hoorn, ik denk dat ik iedere keer de weg kwijtraak. Ik probeer altijd Den Hoorn als de grootste kern te zien en het Woud als een heel klein kerntje. Maar met een prachtig kerkje. Want daar zijn heel veel predikanten, denk ik, jaloers op. Hè? Dat jij dat prachtige kerkje in het Woud, dat je daar mag voorgaan.
Ja, dat zou ik me kunnen voorstellen. Ik ben er zelf ook heel blij mee dat ik daar ben.
Ja.
En dat is ook de plek waar we alle zondagochtenden de diensten hebben. Dus dan verplaatst de gemeente zich van Den Hoorn naar het Woud toe.
Ja.
Want een aantal gemeenteleden wonen wel in het Woud, maar dat zijn natuurlijk maar een paar.
Want dat zijn maar een paar boerderijen en huizen, dus daar wonen ook niet zoveel mensen.
Nee, volgens Wikipedia is het kleinste dorp van Nederland met 36 inwoners.
Ja.
Dus de meeste mensen die komen uit Den Hoorn en er komen ook een aantal gemeenteleden meer uit de weilanden en gebieden daaromheen.
Ja, ja. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je een kerkgebouw moet hebben in Den Hoorn. Maar ik weet eigenlijk alleen maar van een katholieke kerk, hè, die daar langs de weg staat. Er is geen protestantse kerk in Den Hoorn.
Nou, de Rijstuin, dat is onze kerk in Den Hoorn.
Dat is ook een kerk?
Ja, dat is ook een kerk. Het ziet er van de buitenkant niet direct uit als een kerk. En er staat wel een klein torentje bovenop met een kleine klok. Dus als je het weet, dan herken je het.
Woudseweg zie ik hier staan.
Ja, Woudseweg. Okay. Ja, okay. Ja, en het was vroeger een schoolgebouw.
Aha.
Ja, en het is nou een kerk geworden in de jaren 20 of in de 20ste eeuw. En daar kun je ook door de week veel gemeenteleden vinden met allerlei groepen en kringen die daar door de week samenkomen.
Ja. Hoe groot is zo'n wijkgemeente? Hoeveel gemeenteleden zijn er eigenlijk?
Ja, nou, qua aantal mensen die zondagochtend in de kerk komen is het ongeveer 130 mensen, zou ik zo zeggen. Soms wat meer, soms wat minder, afhankelijk van het type dienst. En we hebben enkele honderden leden meer dan dat. En dat zijn ofwel leden die wonen in verpleeghuizen, in andere plekken. Of leden die wel formeel lid zijn, maar niet zozeer in de kerk komen op zondag. Wat natuurlijk ook van onze historie vanuit de hervormde kerk altijd de gewoonte is geweest, dat er een link is tussen de gemeentelijke administratie en de kerkelijke administratie. Dus als mensen ooit hervormd zijn geweest van hun ouders uit, al weten ze misschien niet meer, dan zijn ze nog steeds wel lid van onze kerk, totdat ze zeggen dat ze dat niet meer willen.
Oh, je hoeft niet eerst gedoopt te zijn om...
Nee, we hebben ook zelfs geboorteleden.
Oké, geboorteleden. Wist ik helemaal niet.
Ja.
Dus je moet je dan ook bewust uit laten schrijven. En daar komt het heel vaak niet van, denk
ik. Nee, er zijn best veel mensen die niet beseffen dat ze lid zijn van onze kerk, maar het wel zijn. Ja.
Kom je nog veel tegen dat mensen zich uit laten schrijven? Want dat is natuurlijk op het ogenblik in de katholieke kerk gaande. Mede door alle misbruiksschandalen die geweest zijn. Ja. Kom jij het nog tegen dat mensen zich laten uitschrijven?
Nou, het gebeurt wel eens, maar niet zo heel vaak.
Nee.
Mensen kiezen er vaker voor om eigenlijk slapend lid te blijven.
Ja.
En het zijn ook best wel mensen zijn die zeggen, nou, ik geloof wel, maar ik wil op zondag niet zozeer komen. Maar ik wil wel een band met de kerk houden. Voor als er een keer iets gebeurt of voor als ik ziek word of als ik kom te overlijden, wil ik wel dat ik kerkelijk dat ook op die manier kan inkleden.
Hoe kijk je daar tegenaan? Dat mensen bijvoorbeeld zo'n wens hebben zoals je net uitspreekt.
Nou, ik vind het waardevol dat de kerk de mogelijkheid heeft om op verschillende momenten in iemands leven aanknopingspunten te hebben. Dus het liefst zou ik natuurlijk iedereen zoveel mogelijk in de kerk zien.
Ja.
Maar als mensen een andere keuze maken, dan vind ik het nog wel heel waardevol dat we op andere momenten een gelegenheid krijgen om met mensen in contact te komen. En dat dat ook wel voor mensen veel kan betekenen en veel teweeg kan brengen.
Ja, want de kerk is ook soms onderdeel van een ritueel, denk ik. Hè?
Ja.
Een huwelijk, sluiting, maar ook het einde van een leven, het overlijden, maar hè, ook inderdaad een rouwplechtigheid. Daar worden ook vaak toch dominees bij gevraagd om bij dat ritueel ook inderdaad nog iets van de kerk te laten zien.
Ja,
ja.
Ja. Wat dus ik zelf een prachtige mogelijkheid vind om het evangelie te vertellen.
Mm-hmm.
En dat doen wij dan ook. En waarbij een overlijden weer iets anders is dan een huwelijk. Want bij een huwelijk, als mensen naar ons toe komen met de vraag of wij hen kunnen trouwen, dan is het wel de bedoeling dat mensen lid zijn van onze kerk.
Mm-hmm.
En als ze dan willen dat we hun trouwen, heel fijn, geweldig, dat doen we heel graag. Maar dan verwachten we ook wel dat je geregeld in de kerk gaat komen. Mm-hmm. Dus het is niet een soort van rent a priest-achtige constructie.
Nee,
even uurtje factuurtje ingevlogen worden en dan weer weg zijn.
Het is geen Las Vegas waar je zo even in een kapelletje langs de weg kan trouwen.
Klopt.
Het
is wel ingekaderd in een groter geheel.
Terecht, denk ik. Ja.
Klopt, ja.
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 Maar goed, je had het net over de omvang van je gemeente. Een kleine gemeente dus eigenlijk. Ontstaan bij die PKN uit de gereformeerde en de hervormde kerken bij elkaar. Heel veel gemeenten, hier in Delft, als ik daar eens een kerk binnenkom, zie ik heel veel oudere mensen, senioren, mag ik het zo noemen. Hoe is dat in de Noorden het Woud?
Ja, behoorlijk gemengd is het bij ons.
Ja?
Er zijn ook zeker oudere mensen en mensen van middelbare leeftijd, maar ook een heel aantal gezinnen. En natuurlijk ook leuk dat Den Hoorn en ook Delft natuurlijk uitgebreid is met nieuwe wijken de laatste tijd.
En zeker Den Hoorn.
Ja, ja. Klopt. Ja. Ja. Dus het heeft wel een hele invloed gehad op de demografie en de samenstelling van mensen.
Ja.
Dus we hebben best heel veel gezinnen met kinderen en ook allerlei groepen die er zijn voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Dus het is ook wat dat betreft een levendige, bruisende gemeente.
Ja, want het heeft ook wel levensvatbaarheid dus.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Want als ik inderdaad alle oudere mensen, al die senioren in de kerken zie zitten, dan bekruipt mij het gevoel dat kerk misschien niet meer helemaal het instituut is wat jongeren ervan verwachten. Want anders zouden ze komen.
Ja, ik weet ook niet of jongeren altijd helemaal helder hebben wat ze kunnen verwachten. Omdat Nederland natuurlijk zo erg seculier is geworden en zo los van christelijk geloof is geraakt. En dat wij als kerk zeker een taak hebben om te vertellen wat het wel inhoudt. Waarbij we ook natuurlijk als kerk de verantwoordelijkheid hebben om te kijken hoe kunnen we onze diensten en ons gemeenteleven zo inrichten. Dat mensen zichzelf erin herkennen. En dat het relevantie heeft niet alleen maar voor die zondag, maar ook voor je hele dagelijkse leven.
Ja, dat het inderdaad een inspiratiebron is. Heel duidelijk.
Ja.
En mensen zijn op zoek naar inspiratie. Ik bedoel, dat is duidelijk, denk ik. In
ja,
deze
zeker.
Tijd. Ja.
Ja. Ik geloof dat christelijk geloof het enige verhaal is wat werkelijk hoop en uitkomst en toekomst geeft.
Ja.
Dus dat we zeker wat te vertellen hebben.
Ja. 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 Ik wil je even voorstellen aan de luisteraar. Je hebt, en dat is iets wat ik niet vaak zie, een boordje, zeg maar, om. Alsof je van een katholieke pastoor bent. Maar dat is niet zo. Dat weten we natuurlijk.
Ja.
Kun je me dat betekenen? Het is een wit stukje aan een donkerblauwe boord.
Ja.
En het geeft de indruk inderdaad alsof je een pastoorsboordje aan hebt. Maar kun je uitleggen waarom je dat doet?
Ja, ja. Ja, het is iets wat ook tegenwoordig veel breder, ook binnen protestantse kringen gedragen wordt.
Ah, dat wist ik niet.
Ja, ja, dus het is ook in andere landen is het veel gangbaarder dan in Nederland.
Ja.
Ik doe het zelf niet elke dag. Het ligt een beetje aan wat voor bijeenkomsten ik heb. En ik doe het wel vaak als ik pastorale contacten, pastorale bezoeken heb, waar het nuttig is om duidelijk te maken wie ik ben en waarom ik kom.
Ja.
Dus dat ik niet kom als Barbara Lamen, maar dat ik kom namens de kerk, namens God, in mijn ambt als predikant.
Ja. Ja.
En ik merk dat het helpt. Het helpt mij misschien ook wel, maar dat het ook wel helpt in de herkenbaarheid. Bijvoorbeeld als ik ga naar het ziekenhuis, naar het Reinier de Graaf gasthuis, dat je ook bijvoorbeeld makkelijker buiten de bezoekuren om kunt komen. Dat gemeenteleden die mij nog nooit hebben gezien wel gelijk herkennen, oh, u bent de dominee. Dus op die manier helpt het.
Ja.
Ja.
Even, ik wil, je bent net nieuw, hè? 2 maanden nog maar. Dus wat dat betreft valt nog heel veel te ontdekken. Maar
ja.
Wat is al een weg waarvan jij denkt van, nou, die kan ik met deze gemeente zeker gaan. Daar ligt mijn uitdaging. Dat vind ik ook leuk om te doen. Daar zie ik ook het een en ander in groeien. Wat zie je voor je?
Ja, denk ik dan aan 2 dingen denk. Ik denk wat heel waardevol is van de gemeente is dat wij niet alleen maar samenkomen op zondag, maar dat we ook samenkomen door de week. En dat daar allerlei verschillende groepen en kringen zijn, waarin we bezig zijn met de Bijbel en wat dat betekent in je dagelijks leven.
Ja.
En dat we daar elkaar ook nog veel meer in kunnen helpen om dat concreet te maken.
Ja.
Dus dat vind ik een belangrijke.
Mm-hmm.
En dat mensen ook leren om in kleinere groepen te vertellen wat je gelooft. En dat je daar taal aan kan geven en woorden aan kan geven die je met elkaar deelt, maar die je ook weer kan delen met andere mensen die je tegenkomt.
Oké.
Okay. Ah. Dus dat vind ik een belangrijke. En,
dat is een ook goede weg, ja.
Ja.
Ja. Ja, een belangrijke weg ook, als ja. ik het zo hoor.
Ja,
zeker.
Ja.
Heel veel succes in ieder geval met het gaan op die weg met ja. jouw gemeente.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM.
De gedachte van de week wordt uitgesproken door Barbara Lamen.
Waar gaat de Bijbel over? De Bijbel is geen boek over brave burgers. De kern is niet normen en waarden of burgerlijkheid. Het is een boek over mensen van allerlei pluimage. Over mensen die de kerk platlopen en over mensen die daar nog niet doodgevonden willen worden. Het gaat over boeren en buitenlui, over doeners en dromers, over koningen en over cowboys, over Jan Rap en zijn maat. En er is 1 ding dat al die mensen gemeen hebben. Op de een of andere manier hebben ze God ontmoet, kwamen ze Jezus tegen en hun leven was nooit meer hetzelfde. De Bijbel is het grote verhaal over God die ons geschapen heeft. We zijn niet zomaar doelloos in dit leven geslingerd. Maar er is iemand die ons heeft gewild en ons heeft gemaakt. Iemand die ons lief heeft. Zozeer dat Hij in Jezus Christus zelf naar deze aarde is gekomen. Om ons leven te leven en onze dood te sterven. De Bijbel gaat over God die het uiterste doet om ons te redden uit liefde. Het gaat over de dood en opstanding van Jezus Christus. En over de dood en opstanding van ons.
Dankjewel voor deze gedachte van de week, Barbara Lamen. Jij bent de nieuwe predikant van de gemeente PKN, gemeente Den Hoorn het Woud. En we wensen je in ieder geval namens het programma heel veel succes in deze voor jou nieuwe gemeente. Een gemeente die al langer bestaat, maar waarin jullie samen op weg gaan naar een mooie toekomst.
Dankjewel.
Oké. Betekent ook dat wij het programma Kerk in Delft voor vandaag gaan afsluiten. We zijn er natuurlijk gewoon volgende week weer. Zelfde plaats, zelfde tijd. En voor nu wens ik u in ieder geval voor de komende dagen vrede en alle goeds.